terras. Ik wist niet waar je was. Toen kwam jij daar voorbij en je keek niet eens naar mij. Wat heb ik dan gedaan? Waar is het misgegaan? Je bent voor mij de ware, de enige voor mij. Kali, ik mis je, Kali. Mooiste vrouw van mijn dromen. Ik hou van jou, aan jou. Kali, mijn liefste Kali. Wil met jou alles delen. Ik hou van jou.
Yes! Goedenavond, welkom bij de Oranje Zondag. Fijn dat jullie weer kijken. De laatste show van het weekend. Natuurlijk met Ben, met Prem, met Pieter. En de man die de show compleet heeft overgenomen, Rutger Kastikke. Lekker beginnen, hè, zo, met Django. Ja, dat is toch helemaal top?
Ja, ik ken het nummer niet.
Nou,
ja,
niet?
Echt waar? Dat
ik heb nog nooit gehoord.
Dus ah,
ik
dat kan even... toch niet, Ben, man?
Is het... Ja, onder een steen. Dus.
Nee,
ja.
Maar dit
ik leef onder
spelen
een steen.
Ze af in ieder stadion in Nederland. Ieder voetbalstadion. Super bekend, Kali.
Onder een steen.
Al 15 jaar, Django.
Ja,
fijn dat je er bent.
Ja, dank je.
En op 4 oktober heb jij een show in Tilburg, hè?
Ja, dan vieren we 15 jaar Kali, hè? Om het zo maar te zeggen. Ja? Toen en nu. Dus
ja, lekker.
Gezellig.
Ja. En nog kaarten te koop, maar een paar, hè?
Er zijn nog wel een paar kaarten te koop.
Ja, dus gaat dat zien. Ik ben blij dat je er bent.
Ja, ik vind het leuk om erbij te mogen zijn vandaag.
Nou, mooi. Laten we dit meteen even aftikken. Dan zijn we er vanaf, Rutger. Er kan natuurlijk maar één echt de grote ster van de show zijn, hè?
Ja, en dat ben ik.
Dat snap je? Ja. Je hebt het nog steeds niet begrepen. Heb ik de hele week jou gebeld?
Ik zat er lekker in vorige week.
Ja. Ja, ja. Ja, je had gezellig met Mona. Heb je, ja. Heb je er nog contact gebeld?
Ja, zeker. Jawel. Ja, ja, ja. Ik heb vaker contact met Mona. Dus ja, als wij hier aan tafel zitten, dan vind ik dat ik mijn rol als journalist serieus moet nemen. En dan ben ik wat kritisch op haar. En dat begrijpt zij ook eigenlijk wel. Dus we hebben daarna, na die uitzending, ook nog wel... Ja, zelfs nog wel dagenlang contact gehad.
Nou, ik ben blij dat jij je taak zo serieus neemt. Dus dat is hartstikke mooi. Maar deed het je wat eigenlijk, die kritiek? Of denk je, ach, kan je oud schelen?
Nee, want ik werd gebeld door, wat was het, Telegraaf geloof ik. En ja, het gaat op social media los dat je te aanwezig bent. Toen zei ik, ja, maar ik ben al 20 jaar veel te veel aanwezig op televisie. Dus wat is eigenlijk nieuw? Wat is er nieuw? Ja, dat is social media, dat neem ik niet al te serieus. René van der Gijp had nog een opmerking in zijn... en dat vind ik dan eigenlijk veel interessanter. Die deed het ook een beetje vaderlijk. Ik vond het eigenlijk ook wel lief. En dat neem ik ter harte. Daarom hebben we Prem uitgenodigd om...
Ja, om een beetje de balans te bouwen.
Dan zal,
Prem is
dan
heel
zal
rustig.
Ik in ieder geval niet te aanwezig zijn.
Dus een extra groot risico vandaar, of niet? Ja. Maar had jij niet liever presentator willen zijn?
Nee. Maar ja, jij hebt gevraagd of ik hier wil. Ik ben in een andere programma ben ik de presentator. En hier ben jij de presentator. En ik vind ook wel dat er even René gelijk in. Dat moet, ja, het is jouw programma. En dan,
nee,
ik
ben nou niet zo serieus
hou ik mijn kop dicht. En dan hebben we Prem nu.
Ja, Prem, wat leuk dat je er bent. Het is al een tijdje geleden. We zien je niet zo vaak meer op tv. Willen ze je niet meer?
Nee, ik wilde niet.
Waarom niet?
Lange versie of korte versie?
Korte versie, altijd korte versie.
Mijn eerste kleinkind werd geboren in 2013... En als je met je smoel op televisie bent, zoals ik, en je zegt wat dingen, dan loop je wel eens mensen tegen het lijf die je op je bek willen slaan. Mm-hmm. En als je alleen loopt, dan, en ik was nog een beetje jonger, dan kan je er wat tegen. Maar ik kreeg mijn eerste kleindochter en ik liep en toen wilden wat mensen me belagen. En toen was het een beetje moeilijker om met het kind in de ene hand en in de andere hand. Dus toen heb ik al wat minder gedaan. En het enige programma waar ik een uitzondering voor maakte was De Wereld Draait Door. Want mijn loyaliteit aan Matthijs was groot. Dus als Matthijs me vroeg, kon ik moeilijk nee zeggen.
Maar waarom kom je dan hier?
Omdat ik zag wat vorige week gebeurde. Ja. En je weet dat ik je heel erg mag van heel lang geleden toen we elkaar ooit ontmoet hebben. En ik zag de treinramp die gebeurde. En toen jullie belden, snapte ik. Nou, die Rutger die jouw programma probeerde te verknallen. En in het verleden is het vaker voorgekomen.
Oh, jij kon mij redden vandaag.
Nou nee, in het verleden moest ik vaker Rutger dresseren. Als hij uit de bocht vloog. Dus ik dacht, ik kwam je een beetje helpen.
Ja, want jij vliegt nooit uit de bocht.
Ik vlieg heel vaak uit de bocht. En omdat ik ervaring heb, kan ik dus Rutger redden. Want als er één persoon is die erg vaak uit de bocht is gevlogen, Helene, ben ik het wel. Ja.
Wat ik zo grappig vind, jij hebt natuurlijk een radioprogramma gemaakt. Je kan eigenlijk van alles, maar je hebt ooit eens gezegd, nou, ik ben eigenlijk gewoon wel de beste presentator van Nederland.
Ben ik ook.
Ja, en waarom dan? Wat vind je zo goed aan jezelf?
Als je kijkt naar alle programma's die ik heb gemaakt, mensen die mijn gast zijn, die kunnen uitpraten. Ik ga voor de inhoud. Dus als je la 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 li 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 la, dan moet je Ben en Rutger nemen. Maar als je het echt voor de inhoud hebt, moet je bij mij zijn. Ik ben een heel goede presentator. Als je kijkt naar al mijn luistercijfers, al mijn kijkcijfers, altijd heel goed.
Altijd goed.
Als je niet geen vertrouwen hebt in jezelf, moet je het niet gaan doen.
Nee, maar daar zitten er genoeg van aan tafel, die vertrouwen hebben in zichzelf. Maar wie vind je nou verder nog een goede presentator in Nederland? Waarvan je denkt...
Matthijs van Nieuwkerk, bij VAR. Ik vind Wilfred Genevel wat hij doet. Hè, want kijk, het hangt ervan af welk programma je maakt. Als je Hart van Nederland maakt, maak je een ander programma dan wanneer de wereld draait door. Wat jij hier doet, ik heb met genoeg gekeken naar de Oranje Zomer. Mm-hmm. En bedoel, als je toch een programma in de tent moet maken met randebielen, dan ben jij de allerbeste presentator die er is.
Ik ben de grootste randebiel waarschijnlijk.
Jij niet, maar die mensen die daar zaten. Nee, maar dus het hangt ervan af welk programma je wil maken. Ik ben totaal ongeschikt als presentator voor shownieuws en boulevard en dat soort dingen, want dat boeit me niet. Maar voor de dingen die me wel boeien, als het gaat over mensen, maatschappij, politiek, dan ben ik bij far de beste.
Nou, misschien zou jij dan wel opeen kunnen gaan presenteren.
Nee,
want
dat is een
nodig.
Slecht programma.
Nee, maar het gaat inderdaad niet goed. Dat vindt Rutte ook. En die heeft daar dan van alles over te zeggen. En ook over Vandaag in Site. Kijk maar.
Die talkshows op één zo, daar kijk ik niet meer naar. Dus je moet toch ook wel, wil je een beetje als politicus...
Talkshows op één kijkt niemand meer naar.
Nou, er waren een paar honderdduizend kijkers toch. Dus dat is voorbij. Dus dan denk ik, en dat is niet erg, die formule is uitgewerkt. Dus volgens mij moet je wel realiseren dat daar meer dan 1 miljoen mensen per avond naar kijken.
Ja, dus Rutte schuift gewoon vrolijk aan weer de volgende.
Ik heb geen plannen, joh. Nee. En wat ik jammer vind, aan het einde van die uitzending is het leuk even met elkaar na te praten. Maar ze schieten meteen de auto in. En dat vind ik niet sympathiek. Dus dat is sowieso een reden voor mij, denk ik, om niet meer heen te gaan. Ik zit niet te wachten op schoot getrokken te worden. Maar de even een beetje die sympathieke afsluiting, dat mag toch?
Nou, en er is nogal wat als de minister-president dat zegt. Tenminste, dat is ze dan nog even, demissionair. Maar hij zit gewoon te jokken. Hij zit absoluut te jokken, want het is hier altijd heel gezellig bij Vandaag is uit. Achteraf kijken, dus daar staat hij hoor, met een wijntje. Hoppakee, met Wilfred erbij. Dus dat iedereen meteen naar huis is, daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Ze te jokken, Ben.
Nou, ze gaan soms wel snel naar huis, hoor.
Ja, maar het is alleen als hij er is.
Ja, misschien als Rutte er is, dan blijven ze.
Als ik er ben, dan zijn ze meteen in de auto.
Ja, maar dat direct ook. Ja, ook als ik er ben. Ja. Echt direct. Dus Johan, die, als het is uit, boek weg.
Ik ben wel blij dat je trouwens op tijd bent vandaag. Want je had straf, hè, van je auto.
Ja, dat was echt dramatisch. Dus het zit zo... Kijk, mijn auto die zorgt dat ik binnen de lijntjes blijf.
Ja.
Ja? En dat ik, dat is hartstikke fijn. Ik kleur graag buiten de lijntjes. Mijn auto zegt binnen de lijntjes.
Die rijdt zelf?
Die rijdt zelf en die moet alleen maar hand een beetje op het stuur houden. Maar dan, dat is heel veilig. Hè? Dat doen ze voor de veiligheid. Maar hebben ze sinds kort, ongeveer 3 maanden heb ik nu een binnencamera. En dan kijk je of ik wil naar voren kijken. En dat ik niet zo kijk naar mijn scherm. Dus dat heb ik afgeplakt. Dus nu heb ik... Maar als je dus 5 keer niet oplet, dus even dit doet,
ja,
dan krijg je waarschuwing.
Ja.
Maar als je hem af hebt geplakt 3 keer, maar dat wist ik niet. Dus van de week, mijn auto om 11:37 op dinsdagochtend, stopte die. Dus ik kon niet meer met autopilot rijden. Dus ik werd boos en ik was geïrriteerd. En ik dacht, als ik deze week een ongeluk krijg, dan is het Tesla's schuld en niet mijn schuld. Ik was heel boos. Maar... toen heb ik een nachtje erover geslapen. Mijn vader deed vroeger nooit een gordel om. Hè?
Mm-hmm.
En dat vond ik zo asociaal. Dus eigenlijk, weet je, is het ook wel interessant... dat dus een kunstmatige intelligentie, dus een auto, mij dingen oplegt. En dat vind ik irritant. Ik heb, want voor die services full self-driving betaal je €7500 voor. Nou, dat slaat ook helemaal nergens op. En dan geeft hij dus straf voor een week. Nou, dat vind ik best wel raar. Maar het is ook interessant dat dus ze bepalen wat je doet en wat je kan en of het veilig is of niet. Ja, spannende
week.
Ik heb een spannend leven.
Snap je nou waarom ik zeg korte versie? Dat bedoel ik dus bij iedereen. Wie wel een wat langere versie mag houden is Pieter. Pieter, fijn dat je er bent. Maar als jij er bent, dan is er wel stront aan de knikken. Daar kunnen we niet omheen.
Daarom zit ik ook achteraan nu.
Ja, en zit je ook nog helemaal geïsoleerd. Gelukkig is Ad wel meegekomen. Proost Ad, fijn dat je er weer bent.
Fijn Ad.
Maar er is wel wat aan de hand natuurlijk dit weekend. Iran valt Israël aan. Kun je eens kort uitleggen wat er precies is gebeurd?
Israël heeft recentelijk een consulaat in Syrië in Damascus aangevallen... waarbij een 7-tal Iraniërs op het leven zijn gekomen, waaronder 2 belangrijke generaals.
En dat heeft Iran opgevat als een oorlogsdaad tegen hun land. Dat zou je kunnen zeggen van de ambassade. En beloofd dat ze vernietigend zouden terugslaan. In het begin deze week hebben ze een schip gekaapt. Dat ook bijzonder is van vrijwater. Wat naar zeggen in Israëlisch-Amerikaanse handen zou zijn. Dat heeft tot gevolg dat onze wereldeconomie onder druk komt te staan. Omdat veel schepen daar langs moeten. En ze hebben die grote aanval ingezet van ruim 331 drones, raketten en kruisraketten. Niet alleen, ook Hamas, Hezbollah en de Houthis hebben hier aan deelgenomen.
Ja, dit zijn die raketten.
Dat zijn die raketten en die zijn voor een 99%, ja, dat is wel een heel exact percentage vind ik, uit de lucht gehaald. Voornamelijk door het doomsysteem van de Israëli's.
Daar komen ze
op, maar ook de Amerikanen.
Maar wat ik wil weten is, waarom hebben ze gekozen voor dit type aanval?
Omdat, kijk, als je het niet goed doet, krijg je een escalatie. Als er heel veel doden hadden gevallen in Israël, dan had er onherroepelijk een grote klap teruggekomen. De Israëli's hebben heel wat in huis, waar ook de Iraniërs grote problemen zouden hebben. Om er niet te praten over dat ze zelfs nucleaire wapens hebben en geen enkel verdrag hebben ondertekend. Dus zo'n groot land zou zich daar zorgen over moeten maken. Als je een aanval nou zo opzet, dat in ieder geval het groot theater krijgt, dat is gelukt. Dat je ook weet dat ze een ongelooflijk goed luchtverdedigingssysteem hebben. En ook als eerste drones lanceert die heel langzaam vliegen. Ik was met Ad onderweg van een hele belangrijke bijeenkomst bij Almere City tegen Sparta terug naar huis. En toen werd er al verteld dat de drones al onderweg waren. En nog een uur later kwamen de ballistische raketten erachteraan. Ja. In mijn tijd als generaal had je dat graag ook van tevoren geweten. Dus die voorwaarschuwing was er. Dus ze waren voorbereid. Ze hebben een superieur systeem. Dus de kans dat het totaal uit de hand zou lopen was klein. Met andere woorden, kort samengevat, spierballen door Iran laten zien en gelijk erachteraan zeggen, en denk dan dat je me niet terugpakt, want dan zijn jullie echt een sigaar. En de Amerikanen ook niet, want dan pak ik jullie ook.
Ja, kijk, dit
in
is
de hoop
systeem
daarmee de boel klein te houden.
Dit is dat systeem waar je het over had, de Iron Dome.
Een Iron Dome moet je voorstellen als een kaasstolp. Ja? Er zitten genoeg mensen van ongeveer mijn leeftijd die nog weten wat het is. Het is zo'n glazen ding over de grote kaas heen. Je moet je voorstellen dat dat glas is dan een luchtverdedigingssysteem met aan de buitenste rand raketten die ver kunnen tot en met machinegeweren in het midden, waar het belangrijkste gedeelte van het doel is. Dus naarmate die raketten en die dreiging dichterbij komt, krijgen ze andere wapensystemen voor hun kiezen. Er komt zelfs laser bij, komen strakjes nog op terug. Dus je ziet, de kans dat je daar omheen komt is klein. Aan de andere kant, als je heel veel dingen inzet, zoals die Iraniërs hebben gedaan, en zoals je ook in de Oekraïne ziet, die hele goedkope drones. Mm-hmm. Als je daar op zo'n drone van 1000 of 2000 euro voortdurend raketten afschiet, van 100.000 tot en met 4 miljoen euro van een P-raket, is je beurs gauw leeg. Dus dat alleen al heeft ervoor gezorgd dat we een ander soort militaire strategie ook in Europa moeten ontwikkelen. Omdat die drones slaan al die andere dingen en fronten en tanks en toestanden over. Die verzadigen dat kaasstolp gebeuren. Dus daar moeten we iets aan doen, ook in Nederland. Daar wordt nu ook naar gekeken.
Even kort nog die laser, want dat is ook weer een nieuw systeem wat wordt gebruikt. Hoe werkt dat
precies? Ja, laser wordt, dat is een puls, wordt gegenereerd door, we kennen het allemaal van die aanwijspennetjes, maar er zit zoveel energie in dat je op een steeds grotere afstand een ding stuk kan maken. Daar hebben we ook een filmpje van meegenomen. En het goede tussen aanleidingstekens daarvan is daar waar een raket iets van tussen de 50 en 100.000 of meer dollar kost, is één schot met de laser $10. Dus kun je net zo lang volhouden tot je geen energie meer hebt. Terwijl als je raket hebt, als de raket op zijn, is het afgelopen. Dus als zich dat verder voortzet, dan wordt het ook steeds ingewikkelder om met heel veel drones en raketten resultaten te halen. Dan zul je weer een verandering zien in militaire strategie.
Ja, of de high-tech oplossing, zo kun je het ook misschien omschrijven. Tegelijkertijd, nu gebeurt dit, zijn er allerlei bijeenkomsten over de veiligheid. En met betrekking tot synagogen, tot ambassades. Maak jij je zorgen eigenlijk?
Nee.
Waarom niet?
Omdat we in een veel veiligere tijd leven dan in de jaren 80.
Het is
omdat we dingen veel meer uitvergroten, wat Pieter net, of ik mag Pieter zeggen, als je een aanval gaat lanceren en je zegt 3 uur van tevoren de raket komt, tegen een land waarvan je weet dat ze een goed defensiesysteem hebben. Hamas heeft dat niet gedaan, op 7 oktober van tevoren aankondigen dat de raketten komen en dan zie je de effectiviteit. Dus je weet dat het poelaform is en we leven echt alleen in de veiligste tijd ooit. Alleen maar omdat alles heel erg uitvergroot. We hebben minder oorlogen dan in de jaren 80 of 90. Dat kan de generaal bevestigen, neem ik aan.
Nee.
Nee? Hebben we meer oorlogen dan de jaren 90?
Nee, alleen als je verder gaat, terug gaat in de geschiedenis, toen bepaalde de hoofdredacteur van de Telegraaf wat voor nieuws tot ons kregen. Nu zien we allemaal hetzelfde als Rutte het ook krijgt. Dus statistieken wijzen uit dat aantallen oorlogen, maar ook terroristische aanslagen, eigenlijk redelijk constant is. Alleen, we weten het meteen.
Ja.
En heb je een bepaalde bevolkingsgroep, die maakt zich geen zorgen. Die zijn ook altijd meestal als eerste lul met oversteken altijd. En dan heb je mensen die er wel zorgen over maken en die presenteren programma's.
Ja, ik maak me enorm.
Zo zit het een beetje.
Maar jij zegt, nou, we leven in een veilige tijd, maar we hebben ook te maken met enorme polarisatie natuurlijk. Alles wat in de media... kijk alleen in Amsterdam wat er gebeurt op zo'n avond.
Maar even een vraag. Denk je dat als we elkaar in Nederland gaan vermoorden omdat de een voor Palestina is, de ander voor Israël, dat Netanyahu of Hamas zich er één iota van aantrekt? Al die mensen die komen... Ik zeg tegen ze, jongens, als wij elkaar hier de koppen inslaan, verandert er niets in het Midden-Oosten. Dus je kan net zo goed hier vreedzaam samenleven.
Ja.
Want wij gaan Netanyahu niet op andere gedachten brengen, nog die terroristen van Hamas. Dus dan kunnen we liever hier een beetje leuk samenleven, denk ik gewoon maar, hoor.
Ondertussen is jouw microfoontje kapot. Dus die gaan we zo even
vervangen. Je spreektijd is op.
Ja. Kijk, zo doen wij dat.
Nou ben ik weer.
Ben jij eigenlijk bang, Rutger?
Nee, ik ben niet bang. Maar ik vraag me wel af, als je op X leest, dan verschilt het eigenlijk van een hele grote groep die zegt... Het is een beetje symbolisch wat Iran gedaan heeft. Tot en met, we moeten wel dit heel serieus nemen, want er komt een derde wereldoorlog. En daar wou ik eigenlijk aan Pieter vragen, welke van de twee is waar?
Klopt. Nou, op het moment dat je zegt, luister, we weten dat je een hele goede luchtverdediger hebt. Ik stuur 330 raketten op je af. En ik weet zeker dat er niks gebeurt. Dat is natuurlijk onzin. Dus helaas ligt de waarheid wat meer in het midden. Het is wel degelijk een ontwikkeling waar je zorgen over moet maken. Want stel maar dat 2 of 3 raketten in het centrum van Tel Aviv hadden gevallen.
Ja, maar dan hebben ze dat heel bewust eigenlijk zo gedaan dat dat niet zou gebeuren.
Absoluut, omdat ze natuurlijk ook gezien hebben wat de Amerikanen momenteel eigenlijk een beetje aan de Israëlische trekken zijn. Doen we een beetje rustig
aan. Dus het is voor de bühne?
Het is vooral voor eigen consumptie. Het gaat helemaal niet goed in Iran. Ze krijgen ook steeds meer tegenstand binnen hun eigen land. Maar op het moment dat je spierballen laat zien tegen een derde vijand en bovendien je volk misleidt. Er waren vandaag ook berichten dat er nepnieuws is gebruikt in Iran, waarbij terroristische aanslagen in Buenos Aires en weet ik veel uit alle hoeken van de wereld op een hoop zijn geveegd. Met als tekst eronder dat de bevolking in Tel Aviv in paniek uiteenstoof. 40 doden. Dus ze gebruiken daar wel degelijk nepnieuws voor. Dus dat is echt voor de eigen bühne.
Maar derde wereldoorlog?
Dat ze nog wel zitten.
Derde wereldoorlog?
Nee, absoluut niet.
Nou, dan kunnen we rustig gaan slapen.
De Eredivisie is nog niet afgelopen, dus dat kan echt niet.
Nee.
We hebben geen tijd.
De Eredivisie is nog niet afgelopen. Wat een geweldige brug is dit, maar in Duitsland wel. We gaan richting Leverkusen, want daar staat Noah. Leverkusen is natuurlijk ten noorden van Keulen. Een stad van 160.000 inwoners. En die stad staat helemaal op zijn kop. Kijk hier. Zij zijn winnaar van de Bundesliga. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Dat is gigantisch. Noah die was daarbij. Hoe heb je het daar gehad, Noah?
Ja, echt fantastisch. Het was gewoon, toen ik hier aankwam rijden vanmiddag al, overal de rode, zwarte ballonnen. De biertjes waren al open om 11:00. En nu nog steeds is het feest. Na afloop van de wedstrijd was er een hele grote veldinvasie van alle fans. En het is nu ruim 2 uur na de wedstrijd en ze worden er nu pas een beetje uitgestuurd. Het is echt fantastisch en dit is natuurlijk ook voor Leverkusen een primeur. Ze zijn nog nooit kampioen geworden in Duitsland. Ze zijn wel 5 keer tweede geworden en daarom kregen ze ook altijd de bijnaam de Vizekusen of de Neverkusen. Maar eindelijk zijn ze daar dus vanaf door nu landskampioen te worden met nog 5 speelrondes te gaan. Ze doen het ook fantastisch, hè? 43 wedstrijden op rij in alle competities ongeslagen. Dus het is één groot volksfeest hier in Leverkusen. En ja, die Duitsers die er nu nog allemaal zijn, die zijn heel veel bier aan het drinken. Ze zijn allemaal kacheltje lam, maar het is wel heel gezellig.
Ja, daar zou ik zo ook maar eens aan beginnen als ik jou was. Jij zat natuurlijk in het stadion. Wat zag jij gebeuren na die 4-0?
Nou, dat was zo mooi, want ze hadden natuurlijk zo'n veldinvasie, hadden ze natuurlijk wel bedacht. Maar na de 4-0 waren ze al zo enthousiast dat al die fans dus het veld al opstormden. Ja, dat kon natuurlijk niet, want er waren nog een minuut of 5-6 te spelen. En die wedstrijd moet natuurlijk wel afgemaakt worden. Ja, toen stond het 4-0. Vervolgens ging iedereen er weer af. Toen kwam de 5-0. Toen gingen ook alle fans het veld weer op. En toen dacht de scheidsrechter, joh, het is minuut 90. Laat ik maar affluiten, want het is wel klaar.
Ja, we hebben daar natuurlijk 2 Nederlanders zitten. En Frimpong is daar één van. En die doet het ontzettend goed. Had hij een hoofdrol vandaag?
Ja, dat is wel leuk, want de mensen die de naam Jeremy Frimpong horen en niet zoveel naar de Duitse competitie kijken, die denken misschien, oh, dat is die jongen die in het Nederlands elftal speelde. En daar ging het niet al te goed. Maar hier in Duitsland is het echt een held. Hij is een van de belangrijkste spelers van Leverkusen. En ook in de Duitse Bundesliga is hij een van de grootste. En die heeft ontzettend genoten van het feest vandaag. Dat was heel grappig. Hij kwam uit die veldinvasie naar binnen. Helemaal kapot. En toen dacht hij, weet je wat, ik pak mijn telefoon en ik ga even live op Instagram en ik ga er weer in terug. Maar na afloop dacht hij, oh nee, dat is misschien toch niet de juiste keuze.
I couldn't breathe. I just went out to get my phone. I want to go on Instagram live. That outside, never again. Wow. You couldn't breathe. Too many people.
What does the party look like in Leverkusen?
If you move the camera, then you guys can see yourself.
Do you drink beer?
No, I tried just then. It's disgusting.
You don't like it?
No.
Okay.
No beer.
Oh, ja. Ja, even voor de duidelijkheid, hij is opgegroeid in Engeland. Hij lust geen bier, nou, dat is wel gek. Hoe dan ook, ze hebben niet vaak iets gewonnen. Ze doen trouwens nu nog mee voor volgens mij de beker en natuurlijk de Europa League. Niet vaak iets gewonnen, weten ze wel hoe ze moeten huldigen?
Nou, ik denk dat ze dat opnieuw moeten gaan uitvinden. Het is ook zo dat ze de schaal ook nu nog niet hebben uitgereikt gekregen. Dat is pas aan het einde van de competitie. En zoals je zegt, ze gaan nog om twee prijzen. De DFB-pokaal en de Europa League. Dus de burgemeester heeft ook gezegd, wij gaan pas daarna. Want het kan dus nog dat ze de treble winnen. Daarna gaan we pas die huldiging officieel doen in de stad Leverkusen. Die dus heel klein is.
Dag van zijn leven.
En, wat natuurlijk ook zo is, het stadhuis dat heeft niet eens een balkon. Dus de balkonscène die we vorig jaar natuurlijk bij Feyenoord hebben gezien, dat lukt hier niet. Dus ik weet niet hoe ze het gaan oplossen, maar het zal vast een groot feest worden.
Ja, moeten ze gewoon even Louis van Gaal bellen. Die heeft altijd wel een goede tip. Dankjewel, Noah. Fijn dat je daar voor ons was. En de samenvatting van die wedstrijd die is om 11 uur te zien op Viaplay. Dat is het oude SBS 9.
Ik was volgens mij een van de weinige mensen naar SBS 9 gekeken.
Ja?
Ja, ze hadden van die romantische films. Die
ben je zo romantisch?
Ja, ik hou van die romcoms. En dan ging ik de herhaling en dan... Ja.
Nou, van voetbal weet je ook wel wat, dat kreeg ik net door. Maar PSV kan ze ook opmaken, hè, voor het kampioensfeest. 5 mei zou het zomaar kunnen gebeuren. Prem, jij wilde natuurlijk eigenlijk op het stoeltje van...
Maar mag ik eerst wat doen? Ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Ik dacht, als ik hier
kom... Ga je me nu ingooien?
Ja, jongens, wil je de instart alsjeblieft doen? Dit is het cadeautje voor Helene van Prem.
Ik draai de camera even om, dus hebben jullie een goed shot van Helene. Waar is ze? Bijna één keer!
Hoe moet dit nou aflopen? Dit moet tot het einde van het seizoen doorgaan. Hoe beëindigt dit?
Dit kan niet. Ah, zo'n wereld.
Helen!
Zo'n wereld, man.
Ligt Helen dan onder die tafel? Helen! Ja, ze ligt onder de tafel, zeg maar. Dit is geen onzin.
Wie ligt onder de tafel?
Helen.
Helen onder de tafel?
Ja. Doet die dan nou?
Dat weet ik ook niet meer.
Oké. Okay. Nee. Nou, ik kijk dus al jaren naar VI. Hoe het ook heet of zo, omdat ik dat het summum van de vrijheid van meningsuiting vind. En het mooiste vind ik, Helene zat toen bij ESPN, of Fox Sports heette toen, en op vrijdag moest je stand-upper doen. En dan kwam er een cross en die mensen maken altijd van die schuine op. En Helene had het helemaal niet meer. En toen moest Hans Kraai, en dan zat er steeds wat, is ze onder de tafel. Welk jaar was dit?
Ik heb geen idee.
2012, 2013?
Zeker al 8 jaar geleden.
Ja, waarom? Ja.
Okay, en waarom ik het leuk vind? Dat jonge meisje wat toen wegdook om geen crosstalk te doen... Zit nu iedere vrijdagavond soeverein daar aan tafel. Tik dit weg, tik dat weg. Presenteert het om de ontwikkeling te laten zien... He, van jou als presentatrice.
Helemaal niet ongemakkelijk dit. Valt reuze mee.
Het klopt toch wel. Je had toch moeite met hoe de mannen ermee omgingen... dat je onder de tafel kroop.
Ja, nee, ik wilde gewoon geen crosstalk doen.
Ja, maar waarom niet?
Ja, dat weet ik niet meer. Dat is echt lang.
Nee, maar en wat ik dus leuk vind is... hoe ga je om met een programma waar de vrijheid van meningsuiting... belangrijker is dan wat? En mag ik nog even wat zeggen over dat ding van die Friese jongen?
Ja, de rel bedoel jij.
Het was hier.
Ja, liever niet, maar doe het toch maar.
En ik ben geboren in Suriname, in het Koninkrijk der Nederlanden, rijksdeel Suriname. Mijn grootouders komen uit India. Mijn vader is geboren in Suriname met een Nederlands paspoort, ik ook. En vanaf ik opgroei, werd op grond van mijn uiterlijke kenmerken... werd mij toegebeten door mensen die met Afrikaanse roots uit de stad... wat je de stads-Afrikaanse kriolen noemde... die zeiden als ze me zagen, Kuli of Hindustani.
Ja.
En ik werd officieel genoemd tot Hindoestaan. En staan betekent een stukje grond, dus mijn menselijkheid werd ontkend. Ik was gewoon een Surinamer, maar ik werd dan gecategoriseerd als Hindoestaan. En toen kwam ik in 1974 als Nederlander naar Nederland. En toen werd ik ineens Surinamer genoemd. Maar Surinamer is geen etniciteit. Mm-hmm. Surinamer is een nationaliteit. En ik ben in 1983 weer in Nederland gekomen. Ik werd weer Nederlander, ik werd genaturaliseerd. En mensen die op mij leken en mensen van Surinaamse afkomst. Als ik toen zei, nadat ik genaturaliseerd was, ik ben Nederlander. Of als ik met de Nederlandse vlag liep, dan zeiden mensen, je bent geen Nederlander, je bent Surinamer, je bent Hindoestani. Ik zeg, nee, ik ben een Nederlander. Een Hindoestani is een Hindoestani, is een inwoner van de Indus. Ik woon aan de Amstel, in Amsterdam ben ik een Amstelstani. En dan riepen ze me, Prim, we hebben onderscheiding. Oh ja, ik werd advocaat aan de Vereniging van Surinaamse Advocaten. Ik zeg, sorry jongens, ik ben een Nederlander. Surinaamse advocaten zijn mensen met een Surinaams paspoort, een Surinaamse nationaliteit in Suriname. Ja. Op grond van mijn uiterlijke kenmerken zeiden mensen die op mij leken en mensen die op Clarence Seedorf leken en mensen die op Edgar Davids leken, die zeiden tegen me, je verloochent je Surinamerschap. Je bent helemaal geen Nederlander. Je hebt geen blond haar en geen blauwe ogen. Dat is een Nederlander. Jij bent geen Nederlander. En ik tegen die mensen zeggen, jongens, Nederlander is geen etniciteit.
Maar wat
en
is je punt?
Nou, toen Johan Derksen... Toen Johan Derksen op grond van uiterlijke kenmerken zei, dat is geen Fries, wil ik tegen al die mensen die Johan Derksen van racisme betichten vragen, wil je alsjeblieft, en ook die mensen die op mij lijken, en ook die mensen van Afro-Surinaamse afkomst, wil jullie alsjeblieft in de spiegel gaan kijken. En jullie moeten de laatste zijn die een oude witte man van 75 gaat zeggen hoe hij de wereld beschouwt. Mm. Want toen ik van 62 jaar tegen jullie zei, ik ben Nederlander, hebben jullie me allemaal gezegd, hou je bek, je bent een fucking coolie en je bent een Surinamer en je bent geen Nederlander. Al die zwarten staan nu te janken terwijl ze hetzelfde denken. En daarom hou ik van VI en daarom hoor ik van Johan Derksen. Hij flapt uit wat hij denkt en ik hoop dat er nog veel meer mensen blijven uitflappen wat ze denken. Want ik heb liever iemand die uitflapt wat hij denkt dan die pseudo-correcte mensen die wel denken je bent een fucking zwartje, je hoort niet in dit land. Maar dan zeggen, ach Prem, ja, jij als Surinamer hebt wel je plekje bevochten hier, hè.
Veel emotie. Maar dat mag ook, een keer een ander geluid. Ja. Ik wilde eigenlijk zeggen, liever niet. Maar dat had meer te maken met dat de hele week is het hier al over gegaan. Ja,
ik hou niet van dat hypocriete gedoe. Weet je, al die politici. Ga kijken naar de lijst van de VVD, PvdA. Daar zeiden ze, jongens, we moeten een Marokkaantje hebben. Dan zoeken ze iemand van Marokkaanse afkomst om op die lijst te dingen. Want dan gaan mensen die op ze lijken op ze stemmen. Ga maar kijken. Altijd moet er iemand van Turkse afkomst, iemand van Surinaamse afkomst. Dus ze doen er allemaal aan mee, inclusief Mark Rutte. Dus Mark, hou hem met dat hypocriete gelul dat je niet meer aanschuift bij VI. Want jij doet het ook bij de VI.
Nou, dat je het weet, Mark. Volgende week zit hier. Ja. Overigens, we hadden nog even een stelling eruit gegooid. We hebben gevraagd hoe Nederland erover denkt. Vinden jullie Johan een racist? Ja of nee? Ik uiteraard niet. En dit is de uitslag. En eigenlijk zegt die uitslag heel erg veel. Ook groot gedeelte vindt
van iets. Alsjeblieft, ophouden met dit soort gezonde volksempfinding. Want het is, weet je, Helene, ik word er ook dat Twitter waar Rutger de hele dag op kijkt. Ik zit op geen enkel sociaal medium. Dus mensen bellen me nog en ik praat nog met mensen face-to-face. Nou, ik heb een glazenwasser die op de PVV stemt. Ik heb al in 2006 voor Primetime een programma gemaakt over de PVV-stemmer. Weet je wie de PVV-stemmers zijn?
Nou, vertel eens.
Gefrustreerde mensen die zich genaaid voelen door PvdA, CDA, VVD, D66, GroenLinks. Omdat de gemiddelde normale... Laat me dit voorbeeld geven. Ik
kort, zal het Prem. Zo kort.
Dat lukt niet meer.
Vroeger in de tijd van Pieter, als jij schoonmaker was of bode bij de gemeente Amsterdam, was je in dienst van de gemeente Amsterdam. En dan ging je op Sinterklaasdagen samen met de wethouderskind en de burgemeesterskind gingen doen. Onder leiding van de PvdA GroenLinks, linkse partijen, is het uitbesteed aan bedrijven waardoor die portier en schoonmaakster geen ambtenaar meer
is. Dit klinkt niet als de korte versie.
Oké, maar in elk geval, ze zijn genaaid door de socialistische partijen en de sociaaldemocraten. Democraten die het voor ze had moeten opnemen. Ja. En de PvdA is VVD light geworden. En daarom zeggen die mensen hulpeloosheid. Wie gaat me nog redden? Wacht even. Er is daar een rattenvanger van Hamelen. Ik ga maar op hem stemmen. Want daar is nog mijn laatste hoop. En daarom stemmen ze op de PVV. Niet omdat ze enig geloof hebben dat Wilders een deuk en een pakje boven.
En je begon zo rustig vandaag.
Oh ja, sorry.
Ja. Nou, dit programma duurt in ieder geval tot een uur of 12.
Wil jij nou eens doseren?
Ja, dat kan niet. Nee, en ik moet leren ingrijpen. Zo zie je maar een mankement van de presentatrice. Anyway. Rutger, ik zag nog een leuk tweetje van Siewert langskomen.
Siewert, ja, Siewert stond met een heel groot interview in het FD gisteren.
16
en ik vind fascinerend hoe hij, ja, want dit was zijn tweetje. Nou ja, daar ging ik me daar eigenlijk niet eens om, want hier Wat schrijft hij? Dat ik mijn baan bij Poont kwijtraak en dat ik daarom aan positioneren
ben. Ja, omdat de NPO het afschaft.
Nou ja, daar heeft hij dan misschien nog best een punt, want dat zou best nog wel kunnen ook. Maar wat ik fascinerend aan deze jongen vind, is dat hij zo, als je dat artikel leest, dan zit hij volledig in die slachtofferrol, want hij leeft van €15 per week en hij heeft het heel zwaar en iedereen heeft het gedaan. Vervolgens geeft hij in dat hele interview eigenlijk op de cruciale vragen geen antwoorden. Maar als je zijn Twitterbal kijkt, dan is hij eigenlijk de hele dag bezig met de wereld de maat aan het nemen.
Ja, nou, hij moet iets.
Ja, ik vind dat dus fascinerend. Verplaats ik me in mezelf. Dat ik denk, nou, als je 9 miljoen hebt verkregen door te zeggen dat je het om niet doet, en dat blijkt achteraf gewoon in je eigen zak te verdwijnen, dan denk ik dat je wel even een toontje lager zou zingen. Maar dat heeft hij niet. Dus ook de manier waarop hij, de toon waarop hij dat interview ingaat in dat FD. Ja, ik vind dat fascinerend. Dus daar ben ik eigenlijk al het hele weekend over aan het nadenken. Over
wat een heerlijk weekend.
Maar wat gaat er om in zo'n jongen zijn hoofd?
Maar Rutger, wat ik erger vind, is dat hele mechanisme. Daar praat niemand meer over. Dat Hugo de Jonge zegt, ik heb hem liever binnen. Dat heeft van inside pissing out. Dat ambtenaren deeltjes maken van honderden miljoenen. En daar praat niemand over, want het onderzoek komt niet. Zie, wat boeit me niet. Het systeem erachter, Rutger. De corruptie op ambtelijke topniveau. De corruptie dat de politieke bestuurders miljarden strooien zonder verantwoording.
Het is niet helemaal eerlijk wat je zegt. Want
ga daar een keertje programma over maken.
Wil je nou dat ik reageer? Of,
Als je het wil. Ik dacht, jij Mona, ik Rutger.
Nee, ik zei het wel, hè. Dus de rollen zijn omgedraaid. Wel lekker. Maar we zaten in de coronatijd. En
daarom hoef je geen rechtsstaat te hebben en geen verantwoording. Nee, en geen deugdelijke accountants.
Zoals Rutte zei, we zaten in de mist. En ik geloofde dat ook echt.
Ja,
ik
en in het mist is het lekker vangen van allerlei bestuurders. Nee, weet je wat het ergste is? De coronatijd, ieder lacht om Pieter Rutte, om zich. Dat is nog de enige die zich druk maakt omdat er een rechtsstaatelijkheid moet zijn en dat geld goed besteed moet worden. De rekenkamer komt met rapporten. Niemand lult erover. We lullen over de scheet van moslims. Er is zoveel belastinggeld verspild in de coronatijd. Geen dekking. De ministeries van Volksgezondheid kunnen nog steeds geen onderbouwing geven. En Hugo de Jonge vindt dat nog steeds met zijn geweldige schoenen, terwijl miljoenen.
Pieter is er klaar mee. Die komt er even tussen zitten als
schijnt. Ik word net door de regie. Maakt niet uit. Ik word door de regie gemeld net. Ik moet jou nu ernstig in de gaten houden.
Ja. Heel goed.
Als haal ik de batterij eruit.
Maar nee, weet je wie je ook in de gaten moet houden, jongens? Lee Towers. Leen Huizer.
Ja. Oh,
vandaag voor de laatste keer bij de Marathon van Rotterdam. En dat moeten we gewoon even laten zien. Want die man is natuurlijk een icoon daar in Rotterdam. En misschien wel in heel Nederland. En het was zijn afscheid.
Ik heb vannacht wat minder makkelijk geslapen, omdat je bent er toch mee bezig. Dus vanaf 92 heb ik het in die 32 jaar 30 keer gedaan. Ja, het is toch een tijdperk wat je afsluit.
Ja, dat is zeker een tijdperk. En jij bent ook wel van de marathons, begreep ik. Nee. Hou jij wel van, toch?
Helemaal niet.
Waarom niet? Je bent toch een sportman?
Nee, dan gaan mensen, weet je, hoeveel man? De 16.000 man. En dan ga je er allemaal staan. Dan gaan ze allemaal op Instagram en Twitter hun tijden. Die tijden stellen echt helemaal niet voor. Dat vind ik ook gek.
Nou, hoe kom je daar nou
en
bij?
Al dat trainen, daar besteden ze heel weinig tijd aan hun gezin of aan hun werk. Dan ga je 20 uur in de week trainen.
Maar wat is dat
trainen.
Nou voor onzin?
Nee, maar dat is toch zonde? Je moet echt veel trainen om een marathon te volbrengen. Dat is echt zwaar.
Ja.
En dan denk ik, nou, die tijd kan je gewoon aan je kinderen besteden. Die tijd kan je aan je werk besteden.
Ja, zo kun je alles kapot beredeneren?
Dat is wel gezond.
Nee, 5-6 uur lopen in de week is gezond. Ja. Dus dat is al zonde. Het is zonde van je tijd. Maar plus ook, dan denken ze dat ze goed zijn. Ja. En dan lopen ze 5 minuten per kilometer. Dat is helemaal niet goed.
Dat doe ik, hè?
Nee, maar dat is niet hard.
Ja, maar,
kijk, ik vind je moet of gewoon... Je moet of de top zijn, of alleen maar voor jezelf.
Ja, maar weet je, laat ons losers nou ook 1 keer in zo'n moment...
Ja, en een goed gevoel krijgen.
Nee. Kijk,
wij zijn geen topsporters. Nee,
kijk, intrinsiek, dat je doet voor jezelf, denk je... Ja, ik heb het gedaan.
Nou, dat is toch goed? Dat is toch lekker?
Maar die mensen zeggen, ja... Ik werd door het publiek gedragen.
Nee, door Lee Towers.
Ja, door Lee Towers. Nee, dat staat echt nergens op. Dus die mensen die allemaal kijken hoe goed ik ben. En dan veel te veel trainen. En een blessure. En dan gaan ze janken. Dan kunnen ze maandag naar hun werk.
Ik ben helemaal platgeslagen.
Nee, maar had je niet verwacht?
Nee, ik had niet verwacht dat jij dat zou zeggen. Nee, maar weet
amateursport,
je wat...
mensen... Nee,
okay. Nee, ben jij absoluut niet van. Nee, jij weet wel wanneer je op moet houden. Dus dat is heel fijn dat er in ieder geval iemand aan tafel zit. Die mij ook een beetje de ruimte geeft.
Ik voel dat aan. Ja,
wat wel echt een topsport is. Oh, ik weet niet of jullie het hebben gezien. Maar vandaag natuurlijk de Amstel Gold Race. En bij de vrouwen ging het niet helemaal lekker. De koers werd al ingekort. En daar komt ze aan, Lorena Wiebes. En die denkt, ik ga winnen. Ja hoor, ik heb de pakken. Hup, armpje in de lucht. Komt Marianne Vos er even naast.
Ja, dat is
kijk hier. Ja. Oh, dat is het ergste wat je kan overkomen.
Nee, het is het mooiste wat je kan overkomen.
Ja, als...
ja dat is geweldig.
Ja. Ja.
Dit onthoud je.
Oh, dit doet zo'n pijn. Ja, dus... Vos heeft het al eerder gedaan. Bas Vos. Zij dus winnares van Amstel Gold Race. Ah, die Lorena, die zal niet lekker slapen.
Maar dit is ook al een paar keer in de Tour de France gebeurd. Het zal te vroeg jeugd
ja.
En dan net...
Ja, ja je moet... pas als je gefinished bent, dan ben je er, hè? Maar dat had ze niet helemaal door. Hoe dan ook, de mannen die fietsten uiteraard ook. En alle ogen waren gericht op Mathieu van der Poel. Maar die speelde weinig rol van betekenis. Hij won natuurlijk al Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Wij dachten, nou, deze gaat hij pakken. 2019 was toen zo'n mooie finale. Maar hier, Pidcock die hem wint. En die denkt, lekker biertje atten. Heerlijk zo'n Amsteltje. Oh nee, toch niet. Beetje gehoor. Getsie. Ja. Nou, en Mathieu van der Poel, die zei natuurlijk alles. Hè. Jij bent een wielerliefhebber. En jij trouwens ook, hè? Jij bent ook een wielerliefhebber.
Ik hou erg veel van. Ik kan het niet, wat Rutger doet, heb ik veel bewondering voor. Maar ik ben naar de Tour de France gegaan op de Alpe d'Huez. Ja, het geweldig.
Ja, cool.
Ja, echt,
maar
echt
hij gaat voor Luik Bastenakeluik. Dat zal heel mooi zijn als ze die weet te winnen.
Toen Indurain de Luik Bastenakeluik, want dat was er eentje.
Ja, Indurain. Ja. Overigens gebeurde er natuurlijk weer wat daar. Dat is altijd met supporters. Dacht er weer eentje, ik ga oversteken. Kan nog net. Kijk, hier loopt hij. Nou, net gered. Hup. Peukie in je bakkes en gaan. Ja, nee, ik kan hier echt helemaal niet tegen. Nee, dat, en die vrouw met dat petje, ik weet niet of jullie dat herinneren.
Ja, zat in een sponsortent ook nog.
Nou, hier, hebben we andere beelden. Ze zegt, deed het niet expres. Nou,
tegen de spaken.
Nou, ze deed het niet expres.
Ja.
Zo.
Ja, dit is levensgevaarlijk.
Ja, smak maakt niet er gezegd.
Ja, ongelooflijk eigenlijk.
Maar ze zegt dat ze fan was van hem, toch, nu?
Ja, dat zien we.
Ja. Ze probeert hem te vangen.
Even heel kort, Ben, want jij gaat morgen of deze week ga jij jouw idool interviewen. Wie is dat?
Dat is wel heel graag. Gaaf. Oké, dat moet kort, hè?
Ja. Okay. Je hebt 2 minuutjes.
Oké, nou, dit is heel mooi. Kijk, wij hebben dus zo'n telefoon hebben wij dankzij ASML. ASML is het meest belangrijke bedrijf, ik denk, bijna van de wereld. En we denken heel snel aan Steve Jobs en Elon Musk. Nee, Martin van den Brink, die heeft ervoor gezorgd dat wij chips hebben. Hij maakt de machines uit Veldhoven waarmee de chips worden gemaakt. Nou, en die ga ik interviewen. Dus ik krijg gewoon te horen iets wat onmogelijk is. Dus een machine zo groot als een dubbeldekker. Het is het moeilijkste apparaat dat er is. Dat heeft hij in 40 jaar ontwikkeld. En dat zijn verhalen van bijvoorbeeld, dan verkoopt hij dat apparaat in 2007 aan Samsung. Zegt hij in 2010 heb je hem. In 2017 leeft hij hem. Pas 10 jaar later. En dat doet hij nog steeds niet. En dan 2 jaar later krijgen ze het voor elkaar. Dit is gewoon een wonder. En dat hebben we dus in Nederland, in Veldhoven. En wat ik ook zo mooi vind, we denken altijd aan de sterren. En iemand die heet dat woord. Nee, die mensen aan de achterkant. Die alles zorgen dat het mogelijk wordt. Dan heb je die schreeuwers aan de voorkant. Die kan je snel vergeten. Het zijn de Martin van den Brinken van deze wereld. Die aan de achterkant zitten en zorgen dat wij alles kunnen wat we willen doen.
Wat kost dat ding?
Zo'n machine, dus die EUV, dat is de machine die nu wordt gebruikt, is 200 miljoen. En die nieuwe, de High-NA, die kost 350 miljoen. Ja, dit is een wereld, jongens.
Voor je verjaardag dan, Ben.
Even sparen nog.
Ja, toch? Wat ga je hem zeker vragen?
Nou, hoe hij dus... Wat ik mooi vind, het is heel vaak denk je van... het is gepland, maar het is heel veel geluk. Dus al die elementen die meespelen dat je tot iets komt.
Hij heeft het opgericht ook, toch?
Nee,
hij is zeg maar bij. Het is een onderdeel van Philips. En daar is hij dus heel vroeg bijgekomen.
Ja.
Ja. Ja, en het is, weet je, het is op schaal, even heel klein, op schaal van hoe snel je nagel groeit. Zo schieten ze met fotonen, schieten ze. Het is... Ja.
Maar Ben, ASMI is toch net zo belangrijk, maar daar hoor je niets over.
Nee, ja, het is ook belangrijk. Maar dit is echt een wonder. Ja. En ik ga die man interviewen. Dus
nou, lekker. Wonderen zijn de wereld niet uit, want de handeldames die gaan lekker naar de Olympische Spelen. Die hebben dat dit weekend bewerkstelligd. Kijk, hier vieren ze alvast een feestje in de bus, want zij weten, wij zijn erbij, daar in Parijs. En dat was nog niet zo gemakkelijk. Zometeen dan spreken we Estefana Polman. Die is niet hier in de studio, maar die gaan we lekker eventjes facetimen.
Maar
tot
die is geblesseerd, die heeft meegespeeld.
Deze. bij de Oranje Zondag. En Pieter is nog steeds aangeschoven aan tafel. Zit totaal geen licht op jou, maakt niet uit. Je in de duisternis, maar jouw stem is altijd herkenbaar.
Ja,
daar zo, gaat
je bent veel te lager. Je lijkt wel Roel van Velzen, maar dan iets ontploft.
Het is een beetje jammer dat een van de meest gediscrimineerde groepen in Nederland, dat zijn dikke kale mensen die te veel belasting betalen,
dat altijd,
altijd voor gek worden gezet.
Ah, we regelen wel een kus.
Nou, durf je weer, hè?
We gaan lekker naar de vriendin van de show, namelijk Estefana Polman. Estefana, fijn dat je er bent. Net gewonnen van Spanje. Jullie zijn zeker van de Olympische Spelen met de handbalploeg. Hoe hebben jullie dat gevierd?
Dat hebben we al gevierd 2 dagen geleden. Hallo allemaal. Nee, nu eigenlijk nog niks, want ik zat te wachten op jullie belletje. Ik heb nog geen drankje gedronken. Oh. Maar we hebben het zeker al gevierd. Ja. Dus nee, we zijn super blij. Dit is echt genieten en een droom die uitkomt. Dat we er weer mogen staan als handbalteam, ja, top.
Komt er nou een reiger uit je oor?
Ja, ik dacht dat je in mijn vriend nee.
Ja, nou gaat het helemaal mis. We horen je bijna niet meer, maar we proberen het toch nog even. Want jij gaat dus naar de Olympische Spelen, daar gaan we wel een beetje van uit. Had je dat gedacht na die 2 superzware blessures die je hebt gehad?
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel een paar keer heb gedacht dat het misschien niet meer zou lukken. En dat mijn lichaam het niet meer zou kunnen. Maar nee, ik voel me goed, ik voel me steeds beter. En ik heb nu een paar maanden om mezelf volledig voor te bereiden. En het gaat me lukken.
Ja, het gaat je zeker lukken. Wordt dit je laatste toernooi, denk je?
Nou, dat hoop ik niet. Ik hoop dat ik hem nog een paar jaar mag doen. Maar ja, dat weet je natuurlijk. Ik word de jaren gaan tellen. Maar ik hoop dat ik nog fit blijf. En ik hoop dat ik nog heel veel toernooien mee kan. Maar goed, we moeten ook realistisch blijven.
Ja, 2 zware kruisbandblessures gehad. Ik zat eens even op te zoeken, Estefane. Wat je nou eigenlijk verdient als je een gouden plak wint bij de Olympische Spelen. Dat is 30.000 euro voor een individu. En jullie moeten delen.
Ja.
Prima.
Ja, wij zijn het wel gewend.
Jeetje. En wat krijgen jullie van de handbalbond?
Nou, we hebben er lang over voor gevochten. En we krijgen een kleine onkostenvergoeding.
Oh, nou prima. Dan kan je net een frietje mee halen.
Kan je beter naar de Oranje komen dan?
Nee, pas niet.
Wat vind je eigenlijk dat je zou moeten verdienen als individu, als individueel handbalster?
Nou, wat moeten wij verdienen? We moeten miljoenen verdienen. Nee, hoor, geitje. Nee, wij zijn vooral heel erg blij met alles wat we krijgen. En we vinden het gewoon hartstikke leuk. We hebben ook de contracten natuurlijk bij de clubs. Die zijn gewoon prima. Alleen inderdaad, we hadden misschien wel wat meer gewild. En daar vechten we ook wel voor. En we krijgen steeds een beetje meer. Dus elk eurotje die we erbij krijgen, zijn we heel blij mee.
Ja, en anders moet je gewoon even aan Rafael vragen. Die verdient natuurlijk bak met geld bij de NOS.
Nou, dat zou je zeggen. Ik heb er niks van te zien.
Ga lekker een biertje drinken, Es. En tot snel bij de Oranje Show. Moet je zeker een keer langskomen.
Ja. Doei.
30.000 euro, Ben. Dat is niet veel.
Nee, maar goed. Nee, dat is weinig.
Ja, meedoen is belangrijker dan winnen, zeggen ze.
Dat is de Olympische Spelen.
Nee, dat slaat
ja, maar goed, maar kijk, wanneer is het veel? Hebben we dan 50 is veel? Of is een ton veel? Of is een miljoen?
Nou, ik heb even gekeken.
Het is vooral irritant dat je het moet delen. Dat lijkt mij het meest.
Ja, maar als je natuurlijk met 11 man... Ik bedoel, de NSC is ook niet zo rijk.
Ja, maar zeg dan van, ik krijg per speler dat. En je moet zeggen, jullie krijgen 30. En dan moet je het gaan delen. Ja. Ook, en wie zijn dat allemaal? Ook de reserves?
Ja, maar het is allemaal... Kijk, als je in Korea of in China... Weet je,
nou, Singapore. Wel, weet je wat je dan verdient? Ja, daar moet je wezen.
Ja, hoeveel?
7 ton.
Ja.
Mijn gouden medaille.
Ja. Ja. Moet je dat telen?
En dat is nee. Je kan beter gaan zwemmen, dan kan je 5 keer goud winnen.
Daarom.
Dan kun je aantikken.
Er zijn precies heel veel medailles. Maar in Nederland is het ook zo, als je meerdere medailles... moeten ze ook weer dat geld ook weer delen. Dus de eerste gouden is meer waard dan de tweede en de derde.
En als je nou nooit wint, Ben, wat win je dan?
Niets. Zoals bij mij, niets.
Dan moet je steeds aan talkshows aanspreken.
Ja, precies, joh.
Prem, gaan we jou nou weer vaker zien?
Ik wil eerst je dit cadeau doen, alsjeblieft. En even voor Pieter. Ik heb geen aandelen erin. Dit heb ik gekregen van Cheryl Pieters Kleingeld. Het is gewoon een
wat
simpele
een zorg.
Vrouw.
Je hebt 1 minuut om dit uit te leggen.
Een gewone vrouw uit As, die heeft een zoon, die moet in de pleegzorg. En die vrouw werd helemaal gek ervan. Toen heeft ze gedacht, ik ga een boek schrijven. Ze heeft dat boek uitgebracht, helemaal zelf, Cheryl Pieters Kleingeld. En dan zou je denken dat de Nederlandse publieke omroep, de NPO... die moet hierop springen, toch? Want dit is iets dat je laat zien. Een eenvoudige burger schrijft een boek.
Een falend jeugdzorgsysteem.
Ja, En de NPO heeft geen tijd, want die rennen achter de scheten van Wilders en die maken lekker vlogjes. En vooral die narcistische, onnozele subsidievreters van de NOS, die hebben geen tijd voor echte burgers, want die zitten de persberichten van Shell uit te zenden. Dus ik wil graag aan je Jenny, je mag eruit uitnodigen. Paul heeft ook geen aandacht ervoor.
Ik ben een documentaire aan het maken over de kinderen.
Maar heb je Jenny Peters uitgenodigd? Jij ook niet. Jij bent net zo corrupt als de NOS.
Ja, dat klopt.
Maar nodig eruit. Nodig eruit in de Oranje Zondag.
Als stervende show mag jij het afsluiten.
Nee, maar ik wou alleen zeggen, wij doen bij de NPO hier natuurlijk wel heel veel over. Er is laatst een uitzending gemaakt over de kinderen van
niet de toeslagenaffaire. Niet bij de NOS. Dat doet Trouw, dat doet RTL. Nu is de narcistische onnozele subsidievreter.
Wat ben je dan een populist, joh?
Vindt jullie even lekker verder met elkaar ontzettend bedankt, Pieter, dat je er was. Ben, leuk dat jij er was. Die twee. Wij zijn er gewoon weer volgende week zondag. En morgen is natuurlijk tijd voor Vandaag Insight en Veronica Offside, onder andere met Wesley Sneijder. Ontzettend bedankt voor het kijken. Bedankt voor het komen.
Drie jaar
en
ouder geworden.
Tot zondag. Ja, ik ook. Drie jaar ouder.